Dankjewel. We gaan inderdaad ook Gods woord openen en het overdenken. Ik heb hier nog een Bijbel liggen. Is die van een van de dominee? Ja, van jou? Oké. Okay. Bijbel in aanbieding. Als we het hebben over over doop, dan is het eigenlijk ook één woord wat ik dan denk wat wel heel belangrijk is om dat centraal te zetten. Om centraal te staan in zo'n doopdienst. En dat is het woord genade. Ja, genade. En ik wil met jullie nagaan denken over genade, het thema genade. En als je een Bijbel bij je hebt, zoek het dan op Matteüs hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 16. Matteüs hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 16. En dat is een verhaal van Jezus. Jezus vertelt gewoon aan het publiek een verhaal. Jezus was een verhalenverteller. Hij daalde af op het niveau, de cultuur, de context van de mensen die hij om zich heen had. En sprak hij tegen boeren, dan had hij het over een oogst. En had hij tegen vissers, dan had hij het over vis. En hij sprak heel vaak beeldend in verhalen. En hier zien we ook dat hij een verhaal gaat vertellen om iets duidelijk te maken. Om eigenlijk daarin dieper liggende principes aan de mensen over te brengen. En Matteüs 20, de versen 1 tot en met 16, ik lees uit een nieuwe Bijbelvertaling en daar staat het volgende. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarii, 1 denarii, dat is een muntstuk, overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op de marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling die zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En hij handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hen, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. En hij zei hun, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. En begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denarii. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen te antwoord. Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. En zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten. Ik wil vandaag, wat ik al zei, met jullie nadenken over genade. Genade. En genade is een moeilijk te bevatten woord. Genade houdt zoveel in. Het is ook zo diepgaand dat het heel moeilijk is om in 1 zin of 2 zinnen, of misschien wel in 1 preek of 2 preken, het helemaal uit te leggen. En genade kennen we misschien als eerste wel van, joh, je had een grotere broer en daar was je mee aan het stoeien en hij deed met zijn knokkels over je hoofd heen, of hij ging met zijn knieën of je spieren heen drukken. Joh, en je zegt, genade, genade, alsjeblieft, stop. Jij had hem al uitgedaagd, dus je had eigenlijk een portie herklappen had je verdiend. Maar je zegt genade, stop ermee. Je krijgt dan niet wat je eigenlijk verdiend had. Je verdiende eigenlijk nog wel meer even onder handen genomen te worden. Maar je kreeg het niet, want jouw tegenstander, in dit geval je grote broer, die had genade met jou. Heb genade. En zo is genade iets wat wij eigenlijk zouden moeten krijgen, maar een straf. Je kunt het ook in de context zien met de Heere God. We zijn voor de Heere God dood. En we zouden de dood moeten krijgen, maar genade is dat God ons het eeuwige leven met hem wil schenken. Dat is genade. En de Bijbel die staat vol met genade. Eigenlijk van de eerste bladzijde af tot de allerlaatste bladzijde gaat het over de genade van God. God wil jou en mij iets schenken, iets geven wat we eigenlijk niet verdienen. God wil ons iets geven wat we eigenlijk niet verdienen. Hij wil ons leven schenken. Hij wil ons volmaken. Hij wil ons vervullen met zijn liefde. En als Jezus in Matteüs 20 begint met zijn gelijkenis, met zijn verhaal, dan staat: het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij de ochtendgloren op uittrok. Je zegt, het gaat eigenlijk over het koninkrijk van mij. En het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemelen, zoals het hier beschreven staat. En daar bedoelt Jezus mee, het is het rijk waar ik koning ben. En waar mijn regels gelden. En waarin ik regeer. En daar gaat het over. Jezus kwam hier op deze wereld en hij vertelde heel veel over het koninkrijk van God. Hoe het is als wij gaan leven zoals God het bedoeld heeft. En Jezus begint het verhaal te vertellen en hij zegt, het is al als het ware als een rijke man, een landheer. En die ging op een ochtend, voor het ochtendgloren, een uurtje of 5, 6, ging hij erop uit. Want hij had een wijngaard en daar moest wat gedaan worden. Misschien was het oogsttijd. En hij had landmannen daarvoor nodig. Hij had werkers daar nodig, dagloners. En hij ging op zoek om werknemers te zoeken. En in die tijd was het zo, joh, je ging dan naar de stadspoort of je ging naar een markt en daar boden mensen zich aan. Erika en ik, we hebben 4 jaar in Suriname gewerkt. En het was zo dat we op een gegeven moment met de kerk waar we daar werkten eigenlijk een verbouwing nodig hadden. En we waren aan het verbouwen en we hadden een vrachtwagentje nodig om zand te halen en zand te brengen en eigenlijk de hele dag daar iets mee te doen. En ik moest er een beetje voor zorgen, een beetje in lijden. En ik vroeg aan de Surinamers om me heen die ik kende. Ik zeg, ja, maar hoe kom ik nou aan zo'n vrachtwagentje? Waar is de PNR als het ware, hè? De Surinaamse PNR om zo'n vrachtwagentje te huren? Joh, zeiden ze, dan moet je gewoon naar die en die straat. En daar staan al die mannen met vrachtwagentjes, die staan er gewoon te wachten. En je moet op tijd komen. Hey, dan spreek je met iemand af. En er zijn wel 50 of 100 mensen met allemaal van die vrachtwagentjes. Ik zei, joh, maar welke moet ik dan hebben? Dan kom ik daar. Dan zie ik allemaal mensen die er allemaal hetzelfde uitzien. En ik zie daar 100 van die vrachtwagentjes. Welke moet ik dan nemen? Ja, dat maakt niet uit. Degene die je leuk vindt of degene. Hey, en spreek van tevoren goed een prijs af. Ja, want jij als blanke wordt er anders ingeluisterd. Dan moet je weer veel te veel betalen. Spreek een goede prijs af. En dan kun je dat vrachtwagentje daar huren. Nou, en zo was het ook in de tijd van Jezus. Op het moment dat ze iemand nodig hadden, werkers nodig hadden. De landman die ging naar de plein of naar de stadspoort. En hij sprak met de werkers die zich daar aanboden. Sprak hij een prijs af. En we zien het hier, dat hij 1 denarii afsprak met de mensen. En dat was een goed loon. In die tijd was dat gewoon een goed loon voor een dag. Dat was ruim loon. Niet karig. Een soldaat die kreeg dat. En dat was gewoon goed betaald. Een goed betaalde dag. Dus die mensen die hadden het goed om in een dienst te treden bij deze landheer. Zitten ruim in het geld. En wat gebeurt er dan? Het is 6 uur en rond een uurtje of 9, even in onze tijd te vertalen. De mensen waren al vroeg begonnen, de eerste groep, de eerste lichting. Nou, misschien zaten ze om een uurtje of 9 achter de koffie. En dan komt de landman met een tweede groep mensen aan, die ook even voor gehaald. En dan zitten ze om 12 uur onder de veranda zitten te lunchen. En dan komt een derde groep mensen aan, ook loopwerkers, die ook hetzelfde werk doen. En allemaal moeten ze in die wijngaard helpen om misschien de oogst te plukken of wat dan ook. En om 3 uur 's middags zitten ze aan de thee en dan komt er weer een groepje mensen aan. Weer ingehuurd door de landman. En tot slot, ze moeten tot 6 uur werken en een uurtje of 5. Nou, nog een uurtje en dan horen ze de fluit gaan en dan hebben ze hun denarii, hebben ze hun geld voor die dag hebben ze binnen. En een uurtje voor die tijd, dan komt er nog weer een ploegje aan om te gaan werken. En als de fluit gaat om 6 uur en de mensen zijn vrij, dan komt de landheer en die deelt het geld uit en iedereen krijgt 1 denarii. Te beginnen met die mensen die om 5 uur waren gekomen. En ze krijgen allemaal de volle pond. Weet je, en dat heeft iets onrechtvaardigs, iets oneerlijks in zich. Vooral voor die mensen die om 6 uur zijn gekomen. Die hebben zoiets van, joh, wij zitten de hele dag te ploeteren en te zweten onder de felle zon. En wij krijgen die 1 denarii en zij komen een uurtje voor die tijd. En ze krijgen precies hetzelfde. Dat is eigenlijk niet eerlijk. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar wij hebben van binnenuit zo'n eerlijkheidsgevoel. Het moet eerlijk zijn. Als ik mijn kinderen 2 glazen fris wil geven of zo, dan gaan ze naast elkaar kijken. Joh, wie heeft de meest? En als je een snoepje wil geven, oh joh, als de ene de tweede pakt, nou dan moet de ander ook de tweede, weet je. Want anders is het niet eerlijk. En dat was ook zo bij die landmannen, bij die werkers. Ze vonden het niet eerlijk. Het was niet rechtvaardig hoe ze behandeld werden. Maar weet je, we moeten heel goed beseffen, was het ook oneerlijk? Was het ook oneerlijk? En de feiten, is het oneerlijk hoe de landman te werk gaat? Nee, het was niet oneerlijk. Vers 13 staat, hij gaf een van hen ten antwoord, beste man, ik behandel jullie toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Dat was afgesproken, dat was een goed loon, dat was een ruim loon en dat was met die persoon afgesproken. Dus het was helemaal niet eerlijk. Maar ze klaagden eigenlijk over de goedheid van de Heer, van de landman. Mannen die er vroeger waren, die kregen gewoon het loon wat ze verdienden. Hun verdiende loon, om het zo te zeggen. Ze kregen hun verdiende loon, dat was afgesproken. En Jezus wil iets duidelijk maken, eigenlijk met de mensen van nu, van vandaag de dag, voor alle mensen in de hele mensheid. Hij wil iets duidelijk maken, een principe, wat Paulus eigenlijk als het volgt weergeeft, die heeft het ook over loon. En Paulus die zegt in Romeinen 6, vers 23, het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Wij mensen, we hebben allemaal een loon. We verdienen als het ware allemaal de dood. En dan kun je zeggen, hoe kan ik nou de dood verdienen? Omdat we van nature uit allemaal egoïstisch zijn, ons eigen ding doen. Er is een scheiding tussen God en mens. Er is een kloof tussen de mensheid en tussen God. Een kloof die niet te overbruggen is. Wij kunnen in ons denken, in ons egoïsme, in onze leugens die we doen, in onze roddels die we doen. Nou, noem maar op wat we allemaal in onze tijd doen, in ons leven doen. We kunnen met de onrechtvaardigheid, met de leugens, met het stelen en alles wat we verkeerd doen, met ten diepste ons eigen ik boven alles stellen, kunnen we God niet naderen, kunnen we niet eeuwig met hem leven. En daarom zegt Paulus wat Jezus bedoelde, het loon van de zonde. De verkeerde dingen die we doen, maar ook onze eigen ikgerichtheid, dat is de dood. Dat leidt niet naar God, maar dat leidt de dood in. Maar er is ook een geschenk. God wil een geschenk geven. Dat is het eeuwige leven in Jezus Christus. En dat gaat diep. Dat gaat diep. Eigenlijk voor God, op het moment dat we Jezus niet kennen, dan zijn we allemaal dood. Weet je, tegenwoordig hebben we is het heel, ja, eigenlijk al lange tijd, is het best wel onder jongeren hot, films en games waarin allerlei zombies naar voren komen. En zombies zijn van die halve doden. En daar moet je absoluut niet meer inlaten, dat is weer een heel ander verhaal, want dat komt ook gewoon uit het dodenrijk, komt het eigenlijk. Uit het rijk wat niet van God is. En ik ben in de generatie Michael Jackson opgegroeid. Nou, en toen was de allereerste duurste clip was Thriller. Nou, en nou, dan zat je zo op zondagavond bij Countdown, zat je voor de buis om te kijken van, nou, wat gebeurde er? Nou, en dan zag je ook al die zombies, al die levende doden, of dode levende, joh. En dat was gewoon smerig, zeg maar. Ja, maar als we het geestelijk bekijken, is dat de staat waarin de mensheid zich vandaag de dag bevindt. En we zweven tussen leven en dood. God heeft het volle leven. Jezus zegt ook, ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed. Terwijl we eigenlijk van onze natuur, vanaf de geboorte leven, zweven tussen dood en leven in. En ze leven als een soort geestelijke zombies. En we leven wel, we doen de dingen wel. Wat er in de getuigenis ook naar voren kwam. We doen mijn dingen en ik voelde me goed en ik ging reizen en noem maar op. En maar ten diepste ontbreekt er wat. Het leven dat Jezus, wat God wil geven. En lieve mensen, vandaag zijn we met veel gasten, met familie die gekomen is, met mensen misschien die niks hebben met het geloof. Ik wil je uitdagen, ik wil je vanochtend uitdagen. Zoek dit leven. Zoek dit leven. Kijk wat deze dopelingen hebben verteld. Kijk wat ze hebben verteld. Hun getuigenis. En kijk wat andere mensen in deze gemeente of andere christenen uit andere gemeenten jou kunnen vertellen over het leven wat Jezus jou brengt. Weet je, deze mensen zijn niet gek. Ze zijn absoluut normale mensen. Goed, misschien praat je met sommigen en denk je van, die zijn een beetje verknipt. Nee, maar het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Alleen ze hebben een levende woord van Christus hebben ze ervaren in hun leven. En ik zou zo graag jou willen uitdagen. En zoek het leven van Jezus. Jezus is gekomen. God heeft een geschenk gegeven. Jezus Christus. Zoek hem. En je zult hem vinden. Zoek hem. En je zult hem vinden. Je kunt het ook wegstoppen. Ook denken van, joh, daar wil ik helemaal niet over nadenken. Weet je, een tijd terug toen zat ik met iemand aan tafel. En die persoon rookte. En wat me opviel was, tegenwoordig heb je allemaal van die pakjes, hè, roken is dodelijk, roken zal dit doen, roken veroorzaakt dat. En ik zag dat die persoon er een hoesje omheen had gedaan om die tekst uit te wissen, zodat die tekst niet te zichtbaar was. En ja, sorry, ik rook niet, maar ik vond het wel een beetje komisch. Iedereen weet dat. Ik zeg, joh, waarom heb je dat? Ja, zegt die persoon, ik weet het wel, het slaat ook helemaal nergens op. Maar mij stelt het gewoon gerust. Ik wil dat gewoon niet zien. Ik wil daar niet meer geconfronteerd worden. Ik rook gewoon en ik wil het lekker vinden. En ik wil niet elke keer naar die tekst van roken is dodelijk kijken. Nou, zo kunnen wij, dat is een keuze, die mag je maken, maar zo kunnen wij ook wegstoppen. Joh, ik wil niet over Jezus nadenken. Die God, joh, het zal allemaal wel. He, ik wil het niet. Maar ik hoop en ik wil je echt uitdagen dat datgene wat deze 5 mensen en heel veel mensen in deze zaal hebben gevonden, namelijk de genade, het geschenk van Jezus Christus, en dat jij daar op naar zoek mag gaan. Nou, Jezus in zijn verhaal heeft het over 2 partijen. De partij die het eerst is gekomen, bij het ochtendgloren, een groep mensen die om 6 uur is begonnen te werken. En de laatste groep, dat midden vervaagt een beetje bij de clou. En de laatste groep die om 5 uur, net een uurtje voor de bel, eigenlijk is gekomen. Die 2 partijen. En die tweede partij, dat is de groep die om 5 uur is gekomen. Die om 5 uur nog op dat marktplein stond. Om 5 uur nog bij die poort stond. En niemand wilde ze hebben. Jezus die zegt in vers 6b. En waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? En wat zeggen ze dan? Ja, niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Het staat niet dat ze slechte werkers waren. Het staat niet dat ze lui waren. Nee, niemand wilde ze gewoon in dienst nemen. En weet je, het is niet leuk als je in deze groep zit. Het is niet leuk als jij elke keer weer over wordt geslagen. Het is niet leuk als jij de hele dag staat te wachten en weet je wat, je wordt als het laatste gekozen. Ik kan dat uit ervaring. Ik was vroeger nooit zo goed in gym. En ik weet niet hoe jullie de gymlessen beleefd hebben, maar dan was het vaker dat je 2 leiders die werden aangekozen, uitgekozen. En dan moest je 2 groepjes vormen en dan mochten ze gaan kiezen. Nou, dan werd Pietje gekozen en die koos Jantje en die koos Truus erbij in het team. Weet je, en ik werd altijd, nou ja, altijd bijna altijd als laatste of 1e laatste gekozen. Nou, ik ben er goed overheen gekomen, jongens. Dus je hoeft geen medelijden met me te hebben. Maar je hele gedachte gaat van, en vooral als die laatste komen, van joh, ik zal toch niet de laatste zijn. Joh, als je maar de 1e laatste was, nou, dat was al gaaf. Weet je, dan had je een pak van je hart, dan werd je in ieder geval niet als laatste gekozen. Hè. Dan was het al goed. En je gedachte ging van, joh, nou, als die dan. Oh, joh, ben ik echt nog slechter dan die en die, weet je. En het is niet leuk om als laatste gekozen te worden als je in die groep zit. En die eerste groep van Jezus, die krijgt dan zoveel. Die werd als eerste uitgekozen. En die kreeg al een denari. Joh, dat was al top. En die mocht het hele werk doen voor God. En er was een goede prijs met ze afgesproken. Nou, dat is de gulheid van God. God gaf wat hij had aan hen. En wij vatten dat niet, maar dat is Gods genade. Maar die tweede groep, weet je, die tweede groep, die staat aan de rand. Die staat aan de rand. En misschien sta jij vandaag wel ook aan de rand. Aan de rand van het geloof. Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in God. Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in mensen. Misschien ben je wel teleurgesteld in de kerk. Weet je, misschien zit je wel in die groep dat je denkt van, joh, wat doe ik er eigenlijk wel toe? Hey, wat moeten mensen met mij? Weet je, wat we kunnen leren van Jezus in dit verhaal, is dat Jezus hart gaat uit naar iedereen. Jezus was de hele dag op pad om mensen te zoeken voor zijn wijngaard. Jezus was de hele dag op pad. Het was niet dat hij 2 keer ging, maar hij ging de hele dag op zoek, deze landman. Om mensen te zoeken, om bij hem te zijn, in zijn genade te zijn. En dat is genade. Dat is genade. Weet je, wij kunnen Gods liefde niet verdienen. Maar God is een geven vanuit zichzelf. Dat is genade. En als je die genade leert ervaren, als je die genade ontvangt, joh, dan verandert je totale leven. En weet je wat mooi is? Dan ga je nog genade weer uitdelen ook. Verbitterde mensen gaan genade uitdelen. Mensen die verwond zijn, gaan anderen helpen. Mensen die kapot zijn gegaan, die worden geholpen door Gods genade. Dat is de genade van God. Dit is een heel bekend musical, boek, verfilmd, Les Miserables. Wie heeft dat wel eens gelezen, dat boek? Of wie heeft de musical wel eens gezien of de film gezien? Mag ik de handen zien? Iets hoger? Oké, ja, nou, niet zo heel veel, toch een aantal mensen wel. En het is een boek van Victor Hugo, in 1862 volgens mij gepubliceerd. Het speelt zich ook af in die tijd, in het Frankrijk van die tijd. En het is een boek wat eigenlijk ook van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde gaat over genade. Het is volgens mij een van de langslopende musicals. En waarom? Omdat het mensen zo aanspreekt. Die genade, die spreekt mensen zo aan. De hoofdrolspeler in het boek is Jean Valjean. En deze Jean Valjean, die heeft op een gegeven moment een brood gestolen, waarvoor hij gevangenis krijgt. Er was honger, het land was in honger en hij steelde een brood en kreeg daar 5 jaar gevangenisstraf voor. En hij deed een uitbraakpoging. Hij ging uit de gevangenis. Hij vluchtte uit de gevangenis. Hij werd weer gepakt. En voor die uitbraakpoging kreeg hij nog eens 14 jaar. En uiteindelijk zat hij 19 jaar in de gevangenis. Weet je, en toen hij eruit kwam, was hij een verbitterd man. Hij was een verbitterd man. En hij zocht zijn leven eigenlijk weer opnieuw na 19 jaar gevangenisstraf. En op een gegeven moment komt hij terecht bij de bisschop. Dan mocht hij blijven slapen. En de bisschop die stond bekend om zijn goedmoedigheid. Hij hield mensen, hij had liefde voor de mensen. En deze bisschop stond bij iedereen goed aangeschreven als een goed mens die anderen helpt, onbaatzuchtig. En deze Jean Valjean die sliep daar en weet je wat er gebeurt? 'S nachts, hij gaat al het zilverwerk gaat hij stelen. Hij pakt een grote zak en hij stopt alles erin en hij maakt dat hij wegkomt. En hij heeft een mooie dikke buit heeft hij te pakken. Maar helaas, hij wordt door de politie gepakt. En hij wordt weer teruggebracht bij de bisschop. En ze zeggen tegen de bisschop, moet je kijken, hier, we hebben deze dief hebben we te pakken. Wat moeten we met hem doen? En de bisschop die kijkt hem aan en die zegt, joh Jean, joh, dief, nee, dit is geen dief, dit is mijn vriend Jean. Hey, heb je dat zilverwerk meegenomen? Oh, wacht even, ik heb hier nog 2 zilveren kandelaars, die moet je er ook nog bij, die ben je vergeten. Joh, neem het mee en zorg joh, dat je vanaf dit moment een goed mens bent. En de politie die zegt tegen de bisschop, ja, maar heeft hij echt niks gedaan? Nee, het is een vriend van mij en hij moet alles meenemen. Ja, oké, nou, dan is het goed. En weet je, deze Jean, die voelde hier de genade. Wat hij eigenlijk verdiend had, straf, gevangenisstraf, dat werd hem niet gegeven. Nee, hij werd opnieuw eigenlijk vrijheid gegeven door deze liefdevolle bisschop. En hij gaat op pad en zijn leven verandert dan omdat hij genade is tegengekomen. Hij is genade tegengekomen. En weet je, het lastige met genade is, een eigenschap van genade, is dat je diezelfde genade ook kunt misbruiken. Want deze Jean, die kan hetzelfde dag kan die ook weer terugkomen bij die bisschop. En toch die genade die hij heeft ontvangen, om toch nog weer te gaan stelen, om toch weer slechte dingen te gaan doen. Maar dat doet hij in dit verhaal, in dit boek niet. Maar we zien wel dat het een spanning met zich meebrengt. Want wat gebeurt er? Later steelt hij nog iets, steelt hij een munt van een jongen. En dat staat volgens mij niet, is niet in de musicals volgens mij, maar het staat wel in het boek. En dat is toch essentieel. Waarom? Waarom is het essentieel dat ook nog in het boek, in het verhaal gebeurt? Dat is essentieel, want op het moment dat je genade hebt ontvangen. En je weet wat die vrijheid van die genade is. Weet je, dan ga je op pad en je gaat genade uitdelen. Maar je kunt weer de fout ingaan. En je kunt weer de fout ingaan. En we zien dat ook in ons dagelijks leven gebeuren. Op het moment dat mensen de genade van God hebben ontvangen. Ja, dat betekent niet, misschien wel gedoopt zijn, een nieuw leven met God zijn begonnen. Ja, dat betekent niet automatisch dat het allemaal in één keer makkelijk gaat. Het kan zijn dat je die genade gaat misbruiken. En weet je wat we mensen dan vaak gaan doen? We gaan regels opstellen. We gaan regeltjes opstellen, zodat we precies weten, dit hoort en dit hoort niet. En wij als kerk, daar zijn we ook ontzettend goed in, om juist in te steken op de regeltjes. Je mag niet dit, je mag niet dat, je mag niet zus, je mag niet zo. Maar dat beperkt alleen maar die genade. Want op het moment dat je echt de genade van God hebt ontvangen, dan verander je van diep van binnenuit. Ik heb ook hier bij de getuigenis verteld. Hey, ik veranderde van diep van binnenuit. Ik verlangde niet meer naar die zondige dingen, naar die verkeerde dingen. En op het moment dat wij al die regels gaan stellen, van dit mag niet, dat mag niet als kerk. En als je christen bent, hoor je zus en zo te leven. Weet je wat er dan gebeurt? Yo, dan wordt het juist aantrekkelijk. En wat gebeurt als je een kozijn ziet waar met een blaadje op van, hey, pas geverfd. Nou, heel vaak, ik tenminste wel, ga even kijken of het droog is, weet je wel. Niet aanraken, pas geverfd. Even kijken of het droog is. Oh, joh, het was nog niet droog, weet je. Dat doen we vaak. Juist wat niet mag, dat we dat dan wel gaan doen, want dat gaat prikkelen. Op het moment, hoe meer regels we gaan samenstellen als kerk of als mens, hoe moeilijker het wordt om ons daaraan te houden. Want we zijn gefixeerd op wat niet mag. Maar we zien in de Bijbel, in Jezus, wat er gaat gebeuren als we de genade van de Heer Jezus gaan aannemen. We gaan diep van binnen veranderen. We gaan diep van binnen veranderen. Dat doet de genade van God. En dat is een immense kracht die deze 5 mensen hebben ontmoet. De immense kracht van God. Die zegt van kom maar. Ook als je beschadigd bent, kom maar. Kom maar. Ook als je de hele dag hebt gewacht. Joh, kom maar bij mij. Het kan zo simpel zijn, is het geloof zo simpel? Ja, zo simpel is het geloof. Zo eenvoudig. Kom maar, Jezus zegt, kom maar bij mij. En ik zal je genade geven. Ik wil je vergeven. Ik wil je het eeuwige leven geven. En we zouden het nooit en nooit kunnen verdienen. En dat is het teken van de doop. Dat deze 5 mensen die genade van Jezus Christus hebben aangenomen. En we hoorden het ook weer in de getuigenissen. We hebben zoveel geprobeerd. Van alles geprobeerd om het goed te doen. Maar het is genade. Het is zeggen, Heer, ik kan het niet doen. Maar wilt u het door me heen doen? Hier ben ik als een leeg vat. Ik wil mijn eigen leven afleggen. En doet u het maar door mij heen. Lieve mensen, hoe kunnen we dit, als we hier zo met elkaar zijn, in ons eigen leven toepassen? Wat heeft dit verhaal, dit gelijkenis van Jezus, voor jou voor nut? Nou, eigenlijk zijn hier ook gewoon twee groepen mensen. Er zijn verschillende soorten mensen die hier natuurlijk komen, ook als gasten. Nou, allereerst, als je geen levende relatie hebt met Jezus Christus. Als je hem niet kent, persoonlijk kent in je leven. Niet dat eeuwige leven kent. Niet die genade kent. Of misschien wel dat je hem wel kent. Je kent de religie wel, je kent het systeem wel. Misschien ken je de wetten en de regels wel. Maar je hebt niet die zekerheid van ben ik dan wel behouden? Je twijfelt aan alles. Heb ik dan wel die relatie met Jezus? Ken ik hem wel? Heb ik dat eeuwige leven wel? Weet je, kan ik je alleen zeggen, joh, neem de genade van Jezus aan op deze ochtend. Neem het aan. Misschien is het voor jou 5 uur. Misschien is Jezus wel een paar keer al bij je langs geweest. Heb je op de markt gestaan en is Jezus bij je geweest. En heb je gezegd, nee joh, ik ben al bezet. En de landman die liep door. Misschien sta je de hele dag al, is het voor jou 5 uur. Misschien wel de laatste kans. Joh, neem het aan. Of misschien ben je wel eens bij de landman geweest. Heb je een opvoeding gehad? En ken je Jezus? Ben je gelovig opgevoed? Ben je verder met hem gegaan? En op een gegeven moment ben je maar uit de wijngaard weggegaan. En je bent weer teruggegaan naar de mannen die daar staan. Neem Jezus aan. Leer hem kennen. Neem de genade aan. Het is een stap die jij moet zetten. Weet je, we lezen niet dat de landman de werkers bij de oren pakt. En weg, kom op, ik breng jullie... naar mijn wijngaard. Nee, hij stuurt ze. Hij zegt, ga naar mijn wijngaard. En ze moeten zelf er naartoe gaan. Dat is de stap die wij moeten zetten. Jezus deel is van, hier ben ik. Yo, ik heb zoveel voor je. En jouw stap is om naar hem toe te gaan. En misschien denk je wel van, joh, maar de kerk is alleen maar voor nette mensen. De kerk is niet voor mij. Misschien hoor je wel bij die mensen die nooit gekozen zouden worden. Omdat je altijd gepest bent. Omdat je misschien een strafblad hebt. Omdat je misschien denkt van, joh... Ik heb nooit geld, of misschien heb je mensen, net zoals deze Jean Valjean, wel zoveel aangedaan dat je denkt van, joh, het is niet voor mij. Weet je, het is wel voor jou. Misschien ben je bij die laatste groep, maar het is voor jou. Ga naar het land waar Jezus de landheer is. Zijn koninkrijk. Want Jezus heeft alles voor je. En misschien zit je hier ook wel en ben je christen. Heb je een relatie met Jezus Christus? Misschien ben je wel een werker vanaf het eerste uur. Dat kan. Dat je opgevoed bent in het geloof. Dat je altijd de Heer Jezus hebt gevolgd. Weet je wat, het is prachtig. Misschien ben je wel lange tijd christen. Of aan de andere kant, misschien ben je niet om 6 uur ingestapt. Maar om 9 uur of om 12 uur of om 3 uur. Weet je, Jezus zegt tegen ons, oordeel niet. Oordeel niet. Ik ga met ieder mijn eigen weg. En wat ik met jou heb afgesproken, joh, dat is al zo prachtig. Die ene denarii, dat was al een ruim dagloon. En weet je wat jij hebt meegemaakt, hebben die anderen weer niet meegemaakt. Want wij hebben samen koffie gedronken in die wijngaard. Ik heb met je opgetrokken. Yo, ik ben bij je geweest. Je hebt de hele dag met mij doorgebracht. Heb je dat dan niet gezien? Is dat dan oneerlijk? Dat heb ik aan jou gegeven. Maar oordeel niet die ander. Die misschien laat in is gestapt. Die laat tot geloof is gekomen. Die misschien van alles in de wereld, hoe lekker jou dat ook lijkt, heeft meegemaakt. Oordeel niet. Het lijkt wel alsof de ander meer ontvangt dan jou. Maar jij bent dag en nacht in mijn nabijheid. Oordeel niet. Misschien is die ander nog niet zo ver als jij bent. Misschien valt hij inderdaad terug, net zoals die Jean Valjean. En dat hij na de genade geproefd en gekend en aangenomen te hebben, toch nog weer een keer valt. En steelt van een kleine jongen. Oordeel niet. Oordeel niet. Misschien leef jij in een omgeving waarin er wordt geoordeeld. Ga er niet mee. Ga de genade uitdelen. Dat is wat Jezus doet. Misschien op jouw werkplaats. Misschien in jouw klas. Misschien in jouw... kennissen, vriendenkring. Er wordt veel geoordeeld over die en die vriendin of over die en die collega. Ga er niet in mee, maar deel de genade uit. Dat is wat Jezus doet en dat is wat wij mogen doen. Ook wij als kerk. We willen niet oordelen. Niet over anderen. Maar welkom nest zijn voor mensen die op zoek zijn naar die genade. En weet je wat er gaat gebeuren als jij die genade van God gaat ontvangen? Dan krijg je blijdschap. Dan krijg je vreugde. En dan weet je wat jij hebt ontvangen van God. En dan gaan we alles zien in het licht van die genade. En de blijdschap die zal in ons zijn. De blijdschap waar we van God, van Jezus mochten ontvangen. En ik gun dat iedereen van harte. Laten we met elkaar bidden. En de Heer ook vragen om die genade. Heer Jezus, u kent ons allemaal zoals we hier zitten. U kent de bagage die we mee hebben genomen vanuit het verleden. U kent de gasten, de vrienden, de kennissen, de familie van de dopelingen of mensen die hier toevallig een keer zijn binnengestapt. U kent onze frustraties, onze pijn ten opzichte van mensen, ten opzichte van misschien wel kerken of misschien wel ten opzichte van u. En Heer, bij het kruis zijn we allemaal gelijk, Heer. Heer, we kunnen de ander niet naar beneden trappen en zeggen van, joh, wat hebben wij het allemaal goed voor elkaar. Maar ons hart gaat wel uit naar diegenen die geen relatie hebben met u, Heer Jezus. Omdat we weten dat u bent gekomen om leven en overvloed te geven. U hebt zoveel voor ons weggelegd. En we mogen het zien in het leven van de dopelingen, Heer. Hoe uw genade hun heeft beetgepakt. En ik bid het ook weer voor de mensen in deze zaal. Die u kennen, Heer, dat de genade ons mag overvloeien, Heer. Dat we vol mogen worden van uw genade. Dat alle oordeel in ons leven zal stoppen. Alle roddel over anderen zal stoppen in de naam van Jezus. En dat we genade uitdelen zullen worden in uw naam. Zoals u, Heer Jezus, kwam voor de zondaars, voor de slechten, voor de mensen die om 5 uur nog staan op de markt en zeggen van ja, niemand is op me afgekomen. Niemand wilde me hebben. En vader, misschien zijn we wel die mensen die niemand wil hebben. Misschien met een strafblad of misschien hebben we heel veel op ons kerfstok. Of misschien denken we wel gewoon om het leven te leiden dat we leven. En ik wil u bidden, Heer, u kent ons. En het is mijn verlangen, Heer, dat veel mensen uw genade zullen aannemen. Heer, want u heeft zoveel voor ons. Dank u wel. En vader, waai met uw geest. Ook als we straks vanaf hier gaan, Heer, waait u maar. En brengt u ons maar tot uw bestemming. Tot hogere doelen van u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de band naar voren vragen en dan gaan we nog een lied met elkaar zingen.